via radiograms bergen in deze regio. En dan wil ik ook degene die dan luisteren van harte welkom heten en een zegen toewensen. Wij spreken nu het foto. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede, zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Misschien mag ik zeggen, gemeente, afgelopen woensdag waren mijn vrouw en ik op de Staphorsterdagen hier in de omgeving. En toen was er van 12 tot 1 een uitvoering van het Staphorster Mannenkoor en samenzang met al de aanwezigen. Dat was eigenlijk een hele belevenis. En daar hebben we Psalm 108 vers 1 gezongen. En toen kwam het in mijn hart, je moet zondag in de krim beginnen met de gemeente, met deze psalm. Mijn hart, o hemel, majesteit, 108 vers 1 en 2. Luister samen, gemeente, naar de geboden van de Heere, onze God. En hij spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte, van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zal de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En ons Heer Jezus Christus heeft voor ons de wet zo samengevat. Ge zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We zingen u, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij neemt die gunstig weg. 32 vers 3. Laten we samen de Heere danken dat we hier mogen zijn en bidden om zijn zegen, in bijzonder de krachtige werking van de Heilige Geest. Barmhartige genadige God in de hemel, wij danken u dat de week begint met de zondag voor ons. En dat wij de zondag mogen beginnen met elkaar te ontmoeten in uw huis. En wat nog veel belangrijker is, heren, is dat u ons gegroet hebt als de belofte van uw tegenwoordigheid hier vanmorgen. En dat u ons wilt ontmoeten. Wij hebben onze zonden u moeten belijden nadat we naar uw wet geluisterd hebben. En wij hebben misdaan tegenover u, Heere God. Wij laten dat soms de predikant zo gemakkelijk in het gebed uitspreken, maar laat dat leven in ieders hart, opdat we in ware verootmoediging voor uw aangezicht mogen zijn en u mogen belijden alles waarmee we u verdriet gedaan hebben en tegengestaan hebben en van uw geboden zijn afgeweken. Wij bidden om uw genade en vergeving en om de kracht van uw Heilige Geest vanmorgen. We mogen bij elkaar zijn voor de eredienst. Dat betekent dat we in dit samen zijn met bidden en zingen en luisteren en ook offeren, u zoeken te eren. Geef u ons daar de genade toe, dat we dat met ons hele hart mogen doen. Jong of oud als we zijn. En we zijn blij, heren, dat er jonge mensen ook in de kerk zijn en ouderen, eigenlijk alle generaties. Wij hebben allemaal hetzelfde nodig. Het vernieuwende werk van uw Heilige Geest en de verlichting van uw geest om het woord te verstaan en het dan ook te kunnen verwerken. Geef uw dienaar dat hij het zo mag brengen, duidelijk, eenvoudig en heel persoonlijk, dat wij ons eigen leven herkennen in de uitleg van het woord. En dat we ons ook de weg gewezen zien die gij wilt dat we gaan zullen. Maak ons daartoe gewillig door uw genade. Wees met alle die hier niet kunnen zijn vanuit de gemeente en misschien ook mensen in de omgeving die graag de dienst hadden meegemaakt, maar toch verhinderd werden. Wees in het bijzonder met zieken. Geef uw genade en uw kracht tot genezing en tot herstel. En wees overal waar vandaag het evangelie wordt gebracht. Ook in de thuisgemeente van de gasten die hier deze zondag doorbrengen. Geef uw zegen aan predikanten die het woord hebben te brengen en aan de gemeente die het mogen ontvangen. Het wordt zo gemakkelijk in ons leven een sleur op de zondag. Een gewoonte waar we niets bijzonders in zien. Maar geef dat we op deze zondag samen het wonder van uw genade mogen ervaren, van uw bemoeienis met ons leven en van alles wat u in uw genade aan ons wilt geven. Neem weg alle hindernissen, klein en groot, die ons van u kunnen aftrekken en ook in het luisteren ons kunnen belemmeren. We bidden, Heere, voor heel uw kerk op aarde, waar mensen vandaag ook samenkomen, in welke werelddelen. En misschien hebben wij wel familieleden die in andere werelddelen wonen of op bezoek zijn. Wij vragen ook voor hen om een gezegende kerkdienst, opdat uw woord met kracht tot hen mag komen. En zo bidden we samen in deze plaats ook voor het zendingswerk van onze kerken en dat alom in de wereld gedaan wordt. We weten dat in eigen land er veel afval is, een tegenstand tegen uw evangelie, vervreemding van u, Heere. We zijn een heidensland geworden, waar nog maar een klein deel van naar de kerk gaat. Wij voelen ons daardoor niet beter, maar we willen wel uw genade prijzen, dat we die weg in ons leven mogen gaan en dat u ons ook op die weg leidt. En we vragen u, wil vandaag een zegen bereiden, overal waar uw gemeente samenkomt. Wees daar waar nood is, druk, waar onderdrukking is en vervolging van uw kerk. Wees daar waar ziekte is en waar mensen met verzoekingen hebben te strijden. Misschien wel op de kerkbank of de kerkstoel. Wees u zo in ons midden, barmhartige God, en verheerlijk uzelf door de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. We zoeken het bij u en we verwachten het van u, niet van onszelf. En dan mogen we ook van u vragen, Heere, in ootmoed en nederigheid, maar met een vast vertrouwen dat het vanmorgen een gezegende dienst mag zijn. Ook al zijn we dan niet in de thuisgemeente misschien, maar dat we ook op de vakantiezondag een zegen van u mogen ontvangen. In de kracht van uw genade. Open onze harten ervoor en open uw woord voor ons. En geef zo dat het uit mag lopen op de verheerlijking van u, de lof op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en zijn genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. We lezen samen Psalm 25. Van David, tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat me niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God van mijn heil. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, Heere, en uw gunst bewijzen, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, nog mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, Heere. Goed en waarachtig is de Heere, daarom onderwijst hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet hij wandelen in het recht, en hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heere vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid. Voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zonden. Zie hoe talrijk zijn mijn vijanden en met welk een boosaardige haat haten ze mij. Bewaar toch mijn ziel en red mij. Laat me niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want u verwacht ik. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. We zingen nu uit Psalm 25, de versen 4, 5 en 6. 25, 4, 5 en 6. predikinggemeente zingen wij het zevende vers uit Psalm 25. En de tekst is vanmorgen, u zult dat verwacht hebben, ook uit Psalm 25 en wel het veertiende vers. Dat willen we samen nog eens lezen. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. Gemeente des Heren, laat ik mogen beginnen met even te wijzen op het verschil tussen de nieuwe en de oude vertaling. Wie vertrouwd is met de oude vertaling leest in vers 14 van 25 de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Ik moet u zeggen dat ik van jongs af altijd een beetje moeite gehad heb met dat woord verborgenheid. Wat betekent dat? Dat kwam bij mij als kind over als iets waar ik niet bij kon en dat eigenlijk vreemd voor mij was. Iets dat verborgen was. Ik moet heel eerlijk zeggen, we komen daar in de preek nog wat verder op terug. Vanuit het grondwoord in het Hebreeuws is de vertaling de vertrouwelijke omgang veel beter. Onze berijming, ook de oude berijming, heeft dat op een goede manier verwoord. We zingen dat straks. Gods verborgen omgang. Die heeft dus dat verborgen bewaard. Maar het ziet op de omgang, de heel persoonlijke en de intieme omgang met de Heere God. Daar zullen we het dus vanmorgen over hebben, gemeente. Jongelui in het bijzonder. De heel persoonlijke omgang met de Heere God. Laat ik twee voorbeelden uit het gewone leven mogen noemen. In de eerste plaats een gezin dat aan de maaltijd zit, maar een heel fijn gesprek heeft over allerlei dingen. Als er dan iemand, zoals dat op een dag toch nog wel eens gebeurt, zeker toen mijn jeugd, door de achterdeur binnenkomt en onverhoeds de kamer waar de maaltijd gebruikt wordt binnentreedt, dan voel je dat je stoort. Dat past eigenlijk niet. Want dat is een heel intiem gesprek van de tafelgenoten en de huisgenoten. Dat zou een beeld kunnen zijn om dat woord uit het Hebreeuws inderdaad in ons leven te zetten. Of jongens en meisjes, jongen en meisje die van elkaar zijn gaan houden en samen wandeling maken. De arm om elkaar heen, met elkaar in gesprek voor niemand anders aandacht. Opgaande in de genegenheid voor elkaar. De vertrouwelijke omgang. Nou daar gaat het vanmorgen over. Hoe de Heere in zijn genade zo vertrouwelijk met ons om wil gaan. Dat is een onderwerp, gemeente, waar nogal wat mensen moeite mee hebben. Ik denk ook wel kerkmensen. Kun je zo met de Heere God omgaan? En gaat de Heere God zo met ons om? En hoe gebeurt dat dan? En hoe beleef je dat dan? U voelt, dat zijn zaken die vanmorgen vanuit deze tekst naar ons toe komen. Je zou kunnen zeggen, het gaat over het bevindelijke leven van de omgang met de Heere God. Dat komt in Psalm 25 aan de orde. En ik hoop dat we vanuit de tekst wat licht erover krijgen, wat er in dat bestaat en hoe de Heere dat geeft en ook wat dat oplevert. Dit Heere vertrouwelijke omgang wordt genoten in de vrezen des Heeren en omvat de ontvouwing van het verbond. Dat zijn vooral de twee gezichtspunten. Des Heeren vertrouwelijke omgang, genoten in de vrezen des Heeren en omvat de ontvouwing van het verbond. Ik weet niet wat u gevoeld hebt toen we samen deze psalm lazen. Het is een vrij bekende psalm, dus hij wordt toch al eens gelezen, hij wordt ook graag gezongen. Maar hebt u eigenlijk wel opgemerkt dat daar twee verschillende stemmen in aan het woord zijn? Om het maar eens zo te zeggen, van 1 tot 7, dat is de poëzie van de dichter. En daar wordt geklaagd en tegelijk ook de hoop uitgesproken op de levende God. Dus dat is de verwoording van wat de dichter meemaakt. Zijn ervaring in moeite en zorg en het vertrouwen dat hij dan op de Heere God heeft. En dat gaat dan in 15 tot 22 weer verder. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. En dan krijg je het gebed, wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. Dus die twee gedeelten, dat eerste en dat laatste gedeelte, hebben dezelfde toonzet. Ik zou dat de poëzie in de psalm willen noemen. U weet, De psalmen, zeker de Hebreeuwse psalmen uit de Bijbel, zijn poëzie. Daarvoor staan ze zelfs in de wereldgeschiedenis, de wereldliteratuur bekend. Maar, en dan krijgen we het, van 8 tot 14 heeft een wat andere intonatie. Luistert u maar. Goed en waarachtig is de Heere, daarom onderwijst hij zondaars aangaande de weg. En ook het tekstvers des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. Dat is, gemeente, zouden we zeggen, een stuk literatuur dat we ook op andere plaatsen in het Oude Testament wel aantreffen. De wijsheidsliteratuur, waarin vanuit de wijsheid van de Heere God mensen onderwezen worden. Dus dit is een onderwijzend stukje. Als u mij toestaat, dan zou ik eigenlijk het onderscheid willen maken tussen de poëzie van het begin en het eind van de psalm. En hier in het midden, jongens en meisjes, je leert dat bij de Nederlandse taalstudie, het proza. Dat is heel merkwaardig. Hebt u daar wel eens op gelet? Dat zo'n psalm zo in elkaar zit, zo afwisselend naar voren wordt gebracht. En dan zou ik eigenlijk dit willen zeggen, wat we in dat proza, dat stukje onderwijs, dus die wijsheidsliteratuur in deze psalm tegenkomen, dat wordt dan eigenlijk in het lied van de ervaring, het begin van de psalm en het slot van de psalm, toegelicht en verder uitgelegd. Dus het een sluit prachtig bij het ander aan. En daarin is het een stuk onderwijzing. Ik heb vanmorgen dus niet speciaal de noodkreet van de dichter en de schuldbelijdenis voor de Heere God tot tekst gekozen. Maar ik heb vanmorgen tot tekst gekozen dat stukje waarin de Heere ons wil onderwijzen over het leven met hem. Zoals ik op begon, veel mensen hebben moeite met de vertrouwelijke omgang met de Heere. Hoe beleef je die, hoe ervaar je die en hoe vind je die? Hoe komt die tot je? Nou, laten we nog even, om dat duidelijk te mogen maken, zeggen dat ditzelfde Hebreeuwse woord van vertrouwelijke omgang ook nog op andere plaatsen voorkomt in de psalmen. Ik zal het u voorlezen in de vertaling natuurlijk, psalm 55 vers 15. Wij die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis. Vertrouwelijke omgang, datzelfde woord in de vertaling. Dus die ervan genoten, om zo te zeggen, om samen naar Gods huis te gaan. Ik hoop dat dat voor u vanmorgen ook zo is. Waar u dan ook vannacht geslapen hebt, maar kom, we gaan naar de kerk. En we gaan samen naar de kerk. Dat is een vreugde. Vertrouwelijke omgang. Het wordt ook in Job 29 vers 4 gezegd. En dat je in de benauwdheid, hè, laat me niet beschaamd worden. Alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Dus dat is een van de eerste dingen van de vertrouwelijke omgang. Dat je je hart voor de Heere openlegt en helemaal blootlegt. En dat je de nood van je leven, misschien van heel verschillende aard, maar daar zit ongetwijfeld ook de nood over schuld en zonde bij, want hij bidt om vergeving, dat je al die noden die je in het leven meemaakt aan de Heere mag voorleggen. En dat je dat mag doen in het vertrouwen, en dat is van Gods kant die vertrouwelijke omgang naar ons, in het vertrouwen dat de Heere zich met ons bemoeit, dat de Heere naar ons luistert, dat de Heere voor ons zorgt, dat de Heere uitkomst, redding en hulp wil geven. Dat is natuurlijk toch een wat, als je dat dan zo even als dominee zegt. Ieder van ons zal dan aan het zijne denken, eigen noden, eigen zorgen. En dan is de vraag natuurlijk hoe de Heere daar uitkomst in geeft en hoe de Heere dan helpt. U weet wel, gemeente, dat gebeurt niet altijd zoals wij dat graag zouden willen. Zoals wij dat ook wel van hem vragen. Zeggen, Heere, geef dit en wil dat schenken en wil dat een goede wenden en wil dat afkeren enzovoort. Zo kan de uitkomst wel zijn, maar dat is niet altijd zo. Luther heeft gezegd, de Heere redt op twee manieren. Echt Luther. De Heere kan zo redden dat hij de nood van ons weghaalt. Voelt u wel? Dus dat we inderdaad bevrijd worden van alles wat er in ons leven aan moeite en tegenslag is. Maar de Heer kan het ook op een andere manier doen. Doordat hij in de nood bij ons is. Bij ons komt. Dus dan wordt de nood niet afgewend, maar dan wordt er in de nood van Gods kant kracht aan ons gegeven in zijn genade en goedheid. Nou, zulke dingen, gemeente, horen nou tot de vertrouwelijke omgang waar deze dichter over spreekt. Dat de Heere wil zorgen, dat de Heere wil luisteren, dat de Heere bemoeienis heeft met mensen. En nou is het een tekst uit het Oude Testament. U weet, daar komt de naam van de Heer Jezus nog niet in naar voren. Maar als je als nieuwtestamentische gemeente zo'n oudtestamentisch lied mag horen en naar je toe ziet brengen, hoort brengen, dan mag je dat toespitsen op de Heer Jezus Christus. En dan mag je zeggen, hij is de redder. Hij is de grote Jozua, wiens gestalte en wiens werk in het Oude Testament getekend wordt. Hij is degene die hulp geeft. Zijn naam zal Jezus zijn, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. He, zo mag je door heel de psalm heen de naam van de Heer Jezus zien lopen. Als ik over oud-testamentische psalmen zoals deze 25e mag preken, vergelijk ik het graag, jongens en meisjes, met een stukje oud-Hollands papier. Ik weet niet of jullie nog weten hoe dat in elkaar zit. Prachtig, sterk papier. Maar het kenmerkende daarvan is dat als je het tegen het licht houdt, dan zie je waterwerk. Vroeger stond in mijn jeugd in het echte oud-Hollandse papier de Hollandse leeuw. Watermerk van het echte. Nou, als je op Psalm 25 tegen het licht van Gods openbaring, van Gods genade houdt, dan zie je daarin de Heer Jezus. Kruis en opstanding. Het werk dat hij gedaan heeft. Hoe hij geleden heeft en gestorven is en zichzelf gegeven heeft voor de zonde van de zijnen. Zo mogen we, gemeente, de psalm lezen in de nieuwe bedeling tot op de Heer Jezus Christus. Alles wat hier staat in de poëzie en in het proza van Psalm 25 is waar in en om en door de Heer Jezus Christus. Dat hij zich voor ons heeft willen geven en dat hij in zijn offer ons opzoekt. En dan voelt u ook dat die vertrouwelijke omgang, dat moet er dan in de nieuwtestamentische gemeente natuurlijk bij, een omgang is in de Heilige Geest. Zoals Paulus spreekt over de wandel door de Heilige Geest, zo mag je dat de invulling noemen vanuit de Heer Jezus en vanuit het Nieuwe Testament van onze tekst. De vertrouwelijke omgang is het leven met God door de Heilige Geest. In het aangezicht van de Heer Jezus Christus. De drie personen van het goddelijke wezen die dan in die omgang gekend worden. Met wie je persoonlijk contact kunt hebben. Kunt u daar een beetje bij vanmorgen? Kunt u dat meemaken? Mag ik eens vragen, bidt u wel eens heel persoonlijk, niet alleen tot God de Vader, maar ook tot God de Zoon en ook tot God de Heilige Geest. In mijn jeugd was het in onze kerken niet zo gebruikelijk om tot de Heilige Geest te bidden. Ik heb in de gemeente waar mijn vader predikant was wel heel sterk leren bidden om de Heilige Geest. Voelt u wel? Die moet je hebben. Maar ik heb niet zo sterk leren bidden tot de Heilige Geest. Maar het is een geweldig iets, gemeente, dat we ook tot de Geest mogen bidden. Er zijn wel eens mensen die zeggen, doe je dan niet tekort aan de Vader, doe je niet tekort aan de Zoon? Niks van aan, jongens en meisjes. Ook de Geest is er een van het goddelijke wezen. En dat betekent dat hij ook recht heeft op aanbidding, dat hij ook recht heeft om aangesproken en aangebeden te worden. En dat je, als je de Vader aanbidt, je ook de Geest mag aanbidden. En als je de Geest aanbidt, doe je de Vader niet tekort, want ze zijn drie enige God. Nou, tot de Geest bidden. Dat hoort bij die vertrouwelijke opdracht. Heere, vernieuw mijn hart. Reinig mijn hart. Keer het binnenste buiten, om zo te zeggen. Hè? De omkeer van de bekering. Dat ik mij voor u mag buigen en tot u mag komen. En dat ik het leven met u mag kennen. En dat is dan de vergeving, dat je die nodig hebt. En dat is dan de weg die de Heere ons wil wijzen. Maak mij uw wegen bekend. Dat de Heere mee zal gaan. Ja, dat hij voor zal gaan. Dat hij je zal leiden. Nou, dat allemaal hoort bij die vertrouwelijke omgang. Nieuw Testament is dus gesproken gecentreerd in de openbaring en de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan heel duidelijk door de Geest ons geleerd en op die weg geleid. Kent u daar wat van? Is dat het geheim van uw leven? Zoekt u zo de Heer, dat u hem zo, gemeente, mag ontmoeten, met God mag spreken, dat je alles wat er in je hart is voor de Heer mag uitstorten, dat je niets hoeft, maar ook niets kunt verbergen, en dat alles aan de Heer voorgelegd moet worden. En dat op het pad van de zonde, maar ook in het smeken om genade, voelt u? De ene gaat naar beneden, maar het andere gaat naar boven. Het beide, de oude mens en de nieuwe mens. Dat die allebei in het gesprek met God en de vertrouwelijke omgang aan de orde komen. Nou, David heeft dat geleerd in de moeite van zijn leven. U verwacht ik de ganse dag. En daar hoort dat inderdaad bij. Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, maar gedenk uw barmhartigheid. He, dan bid je op twee manieren met dat werkwoord gedenken. Dat is ook zo prachtig. Het ene niet gedenken. He, de zonde van mijn jeugd en mijn overtredingen. Maar wel gedenken naar uw goede tierenheid. En dan nadat we dat stukje wijsheidsonderwijs gehad hebben. Dat prachtige zie op mijn ellende en mijn moeite. En vergeef al mijn zonden. Nou, zo gemeente. Bij David met zijn hele leven bij God te komen. En dan zijn we ook tegelijk bij dat des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. U weet wat, dat is een woord dat in het Oude Testament vaak voorkomt. De vrezen des Heren. Ik zou geneigd zijn, eigenlijk, wij doen dat in onze kerken niet, en het is maar goed ook, maar ik zou eigenlijk geneigd zijn gewoon aan een van de kinderen te vragen, weet je wat dat nou is? De vrezen des Heren. Ik heb in mijn kinderjaren, als ik in de kerk zat en dat woord hoorde gebruiken, heel vaak gedacht aan angst. Vrees is immers bang zijn. Angst. Maar dat is het niet. Het is niet de angst voor de Heere God. De vrezen des Heeren, dat kun je eigenlijk het beste tot uitdrukking brengen door te zeggen, het is afhankelijkheid van de Heer, is het u wel? Dat je van de Heer afhankelijk bent, dat je dat beleeft. En het is aan de andere kant op en dan gaat de arm naar boven. Aanhankelijkheid. Afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Verbondenheid. En daar hoort dan ook bij eerbied en ontzag. En daar komt natuurlijk ook wel bij, vandaar dat vrezen des Heeren. Eerbied voor de heiligheid van God. En ook erkenning van onze overtredingen en ongerechtigheden, van wat wij tegen God misdaan hebben, dat hoort er inderdaad allemaal bij. Maar het is niet zo dat dat ons van God verwijderd hoeft te houden. In de vrezen van de Heere is de Heere juist bezig om ons naar zich toe te trekken. Dat je het bij hem zoekt, dat je het voor hem neerlegt en dat je het met hem beleeft. Toen ik van de week met deze preek bezig was, kwam mij bij de gedachte boven, misschien komt dat in uw hart ook wel boven. Is dat nou nog wat voor mensen van het jaar 2001? Dat strookt toch helemaal niet met het levensgevoel van de moderne mens in Nederland. Dat is toch heel anders. Dat is, nou noem maar een paar dingen. Autonoom. Dat is volwassen. Dat is dat je mondig bent. Hoort u, daar zit het woord mond in. Dat je mond weet te gebruiken. Ik moet zeggen, een heleboel mondige mensen weten hun mond niet goed te gebruiken, maar ze denken wel dat ze het doen. Maar dat hoort er echt bij, hè? Dat je het zelf voor het zeggen hebt. En dan komt de tekst van vanmorgen met de boodschap van de vrezen der Heeren, jongens en meisjes. Voel je dat dat botst op een geweldige manier, stuit op de levensinstelling van de moderne mens? Ik hoorde vanmorgen in de kerkraadskamer, het heeft eigenlijk nog zo mijn hart vol, dat bij dat feest daar in Haarlem, in de omgeving van Haarlem, de mensen zich zo, het werd letterlijk voor de radio gezet, zat gedronken hadden, dat de Rijksweg, een 4 of 6 baansweg, daar afgesloten moest worden, omdat de automobilisten anders doden zou gemaakt hebben. Dat is Nederland. Ik noem het, ik zeg het ook in deze preek, een stuk modern heidendom. En dan de vreze des Heeren. Voelt u dat? Dat staat tegenover elkaar. Maar het is wat anders. Maar het is, om zo te zeggen, en dat zou ik graag willen overbrengen, jongens en meisjes. Het is de vreugde. Dat de Heere God zich met je bemoeit. En dat de Heere God naar je omkijkt. En dat de Heere God een boodschap voor je heeft. Dat de Heere een woord voor je heeft. En inderdaad, dan moet je buigen voor de Heere. Dan moet je terugkomen op wegen die je zelf gezocht hebt. En die je eerder van God afvoeren dan naar hem toe brengen. Maar in de vreze des Heeren, daar hoort thuis dat je de Heere bid om vergeving, genade, om leiding. Ik zou willen zeggen, Psalm 25 is een heel typisch voorbeeld van de vreze des Heeren. He, van een man die de Heere nodig heeft en voortdurend weer hem aanroept. Laat ik het maar gewoon zeggen, zijn knieën buigt, zijn ogen sluit en de handen vouwt. Ken je dat leven? Niet alleen als uitwendige gewoonte, jongens en meisjes. Het is goed dat je ouders je dat leren, dat ze je dat voordoen. Maar dat je dat ook met je hart kent. En met je hart beleeft. En dat je dan op die manier met de Heere mag omgaan en naar de Heere toe mag gaan. Ik denk dat u het wel voelt wat ik nu moet gaan zeggen. Dat op die vreze des Heeren een geschenk van de Heere is. Dat dat niet iets is dat wij uit onszelf hebben. Want in ons hart woont de zonde. Wij zijn van nature Adams kinderen, zo wordt het in tal van goed gereformeerde kerken gezegd. En we hebben allemaal de zonde van Adam in ons hart. Dus daar moeten we van bekeerd worden. En die vreze des Heren, dat is gemeente een teken van de waarachtige bekering. Ik zeg het op de preek zo, de mensen die dinsdagavond luisteren kunnen dat natuurlijk niet zien, maar ik keer mij nu met mijn rug naar de gemeente en ik kijk naar de wand. Zo leven wij, van nature voor God, met de rug naar hem toe. U zou zeggen, onbeleefd van een dominee, die zo staat te preken. Hoe kan die man dat doen? Ik keer me ook gauw om, want ik wil graag contact met u hebben. Maar zo moet het in ons leven ook gebeuren. En niet maar één keer om zo te zeggen, principieel ingrijpen. Maar ik denk dat dat vaak moet. Misschien hebt u het van de week nogal meegemaakt dat u voelde, ik moet mij van de rug naar God toegekeerd omkeren om de Heere onder ogen te komen. En dan sla je de ogen neer. En dan erken je je ongerechtigheden, je tekortkomingen, je overtredingen. En dan voel je ook iets van de smart dat je dat de Heer hebt aangedaan. U voelt wel, we zijn vanmorgen bezig met een stuk leven naar het woord van God. Als u wilt de bevindingen. En dat is, kijk je maar een grote streep op de wand hierachter. Dat is een totaal ander leven dan het leven van de mensen in de wereld, direct om ons heen. Misschien degene met wie je naar school gaat of met wie je hoe dan ook contact hebt in het dorp of de stad waar je woont. Uw collega die heel anders over het leven en de dingen van het leven en de ervaringen praat. Die geweldige scheidslijn. Is het in de vreze des Heren of niet? En nou kom ik natuurlijk op een punt waar u misschien in uw hart al mee bezig geweest bent. Dat u zegt, ja dominee, u kunt dat allemaal wel uitleggen, toelichten. En het is fijn dat dat gebeurt. Ik hoop althans dat u dat fijn vindt. Dat ook de jonge mensen daar blij mee zijn. Dat de Bijbel uitgelegd wordt. Maar hoe kom je daaraan? Hoe krijg je dat? Er zijn hier natuurlijk mensen wie leven getekend is in de uitleg van de tekst van vanmorgen. Die zich daarin herkennen. Met alle moeite, met alle zorg, met alle zonde. Maar die daar toch wat van kennen. Die toch de Heere zoeken en hem nodig hebben. En de strijd kennen om de Heere te ontmoeten en hem onder ogen te komen. Maar als je dat nou niet kent. Als je hier nou wel in de kerk zit en dan zeg ik gelukkig dat u er bent, dat je er bent. Maar dit niet kent, die vertrouwelijke omgang. Die moet zeggen, de Heere is eigenlijk zo ver en zo vreemd voor me. Ik kan hem niet vinden. Laat ik gemeente tussen twee haakjes mogen zeggen dat dat in het leven van een kind van God ook voorkomt. dat je de Heere niet kunt vinden, dat het wel lijkt of de Heere zich voor je verborgen houdt. Er zijn ook wel teksten in de Bijbel die daarover spreken. Maar dan weet je de weg terug, de weg van verootmoediging. Dat zeg ik ook tegen degene die nu vanmorgen zo luisteren en zeggen, oh nee, ik heb het niet en ik ken het niet, maar ik zou het zo graag willen hebben. Ach, de Heere wil geven. Want dat is nou eigenlijk het geweldige van dit stukje proza in die psalm met poëzie. Dat heeft natuurlijk een reden, dat is niet alleen maar stilistisch voor wat afwisseling. David die wil als het ware zeggen, vanuit zijn geloofservaring, vanuit zijn doorleving van de moeite en het verdriet, mensen, zoek het bij deze God, voelt u wel? Dat is de betekenis van dit stukje in de psalm. De aansporing, de aanmaning. En mag ik tegelijk ook zeggen, zo hoorde ik het in mijn jeugd ook zeggen, ik vind dat eigenlijk een prachtige uitdrukking, het gunnende in het evangelie van Jezus Christus, van het Oude en het Nieuwe Testament, dat de Heere het je gunt. Dus die tekst des Heeren, vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen, dat is eigenlijk een aansporing. Dat is niet maar een conclusie, dat is niet maar een gevolgtrekking, maar dat is als het ware in het proza een loflied op wat de Heere voor mensen wil zijn. Nou, zo mag ik het naar u overbrengen. Zo moet u het meenemen, in ontvangst nemen, als een aansporing om die vertrouwelijke omgang te zoeken of weer te zoeken. Misschien bent u die kwijtgeraakt. Het kan gebeuren dat je in de loop van het leven door alles wat je meemaakt een end van de Heere God afgekomen bent. En dat de Heere ook een end van jou, van u is afgekomen. Dat er een verwijdering is, om niet te zeggen een kloof. Maar dan is het niet toevallig dat u hier in de kerk of dinsdagavond voor de radio in de regio deze tekst hoort uitleggen. Want die doet een appel op u. Die roept u op om hem te zoeken. En dan kom ik ook aan het tweede gedeelte van mijn tekst, de tweede regel. Daar staat, en zijn verbond maakt hij hun bekend. U weet wel dat je in de psalmen vaak uitspraken tegenkomt. Ik teken het hier maar even op de muur, zo met mijn hand. Dit is de eerste regel en dat is de tweede regel. En dan wordt er in die tweede regel eigenlijk met andere woorden hetzelfde gezegd als in die eerste regel. Wij noemen dat het parallelisme in de psalmen, jongens en meisjes. Je begrijpt dat. Die tweede regel loopt parallel met die eerste regel. Eigenlijk wordt er hetzelfde gezegd. Nou, dat is in zekere zin bij onze tekst ook zo. Dat omgaan met de Heere in vertrouwelijkheid van Gods kant naar ons toe. In het leven van de vrezen des Heren, dat is nou dat de Heere zijn verbond bekend maakt. Dat de Heere dus zijn verbond ontsluit. Dat hij je laat zien, laat weten, laat ervaren ook wat zijn verbond betekent. U weet het Oude Testament, we hebben het verbond met Abraham. En het Oude Testament, die steken was de besnijdenis voor jongens. Het nieuwe verbond is het verbond waarvan de doop het teken is. Ik ken u niet, ik denk dat de meesten van ons hier in de kerk gedoopt zijn. Dus dat is een teken van het verbond dat God met u gesloten heeft. En verbond betekent verbinden. De Heere verbindt zich aan ons in het verbond. Hij zoekt ons op, hij legt zijn hand op ons, om zo te zeggen. Hij verbindt zich aan ons. En hij verbindt zich aan ons met zijn belofte. U weet, je wordt gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De drie enige God verbindt zich aan ons. En in het doopsformulier wordt zo prachtig omschreven wat dat betekent als de naam van de Vader genoemd wordt. En als de naam van de Zoon genoemd wordt. En als de naam van de Geest genoemd wordt. Elk van de drie personen hebben iets voor ons. Mag ik het ook zo zeggen, hebben iets met ons. Persoonlijker en directer kan ik het eigenlijk niet uitdrukken op de preekstoel. Ze hebben iets met ons. en vorm. Ze willen het aan ons geven. Nou, gemeente, als je die vertrouwelijke omgang mag zoeken in de vrezen des Heren, dan krijg je kennis van het verbond. Dan doet de Heren het hart, zijn hart van de verbondsgod voor ons open. En dan laat hij zien wie die voor ons zijn wil, wat die met ons wil. En dan kun je die hele psalm, zou die vandaag thuis nog eens rustig alleen of met elkaar moeten overlezen. Dan kun je die hele psalm voor het 8e vers en na het 14e vers. Dan kun je die hele psalm als een toelichting, een uitleg van het verbond verstaan. Zo gaat de Heere met mensen om. En dan moet u natuurlijk goed zien, daar is altijd het woord bij nodig. Daar moeten we de Bijbel voor open doen, daar moeten we ook voor in de kerk zijn. Daar moeten we ook zelf, jongens en meisjes, de stilte zoeken om de Bijbel te lezen. En dan ligt de Heere het toe, niet alleen voor ons verstand, maar ook in ons hart. Dan krijg je ook in je hart, mag ik het maar eens met dat oude woord zeggen, betrekking. Een relatie. En dan mag je zo beleven wat dat verbond van God uit betekent. Ik zou je eigenlijk allemaal wel eens willen vragen, heel persoonlijk. Welke plaats neemt Gods verbond in uw leven in? Wanneer, jongens en meisjes, maar ook ouderen, wanneer hebt u voor het laatst met God over het verbond gesproken? Doet u dat wel eens? Spreekt u hem er wel eens op aan dat hij de verbondsgod is? Dat hij zich aan u verbonden heeft? Het wonder van genade, laat ik dat mogen zeggen. Niet vanzelfsprekend het wonder van genade. Maar dat u hem erop aan mag spreken. Heren, u bent toch de verbondsgod. Ik had het er straks over mensen die van hem afgedwaald zijn en vervreemd zijn. De Heere God gebruikt deze woorden van de tekst en van de preek om u als het ware terug te roepen. Om u op uw schouder zijn hand te laten voelen. En te laten weten, ik ben met jou bezig. Ook in de vakantie. Waar u in Nederland, uit welk deel u komt en uit welk kerkelijke formatie u ook komt en hoe daar gepreekt wordt. Maar u hoort vanmorgen in de Krim, in uw vakantieoord, het woord van Gods verbond. En de Heere die rust niet, mag ik het zo zeggen. Dat is het ontzaglijke. Maar de Heere die rust niet voordat hij van u een antwoord krijgt. Hij wil een antwoord hebben. Voelt u dat? Dat is de aansporing in de tekst van vanmorgen. Hij wil een antwoord hebben. En als dat antwoord in de vrezen des Heren mag gegeven worden, dan betekent dat dat het hart van God open gaat. En dat u de vertrouwelijke omgang met de Heren, ja, mag genieten. Daar iets van mag kennen. En dan wou ik er nog bij zeggen vanmorgen, gemeente. Dan gaat het er niet om hoe diep dat in uw leven de ingegaan is. En hoe ver u daarin gekomen bent met de Heere God. We moeten goed zien. Ik ben ook jong geweest, jongens en meisjes. Ik weet ook wat het is dat je in je jonge jaren daar nog niet zoveel van verstaat en begrijpt en beleeft als wanneer je ouder bent geworden. Maar als je er maar iets van beleeft, dan gaat de Heere door. Dat is het verbond. De Heere is getrouw. En dan zeg ik ook tegen de ouderen. Wat een voorrecht om op die weg geleid te worden. Verder geleid, dieper ingeleid en meer ervan te mogen kennen. En om dan Psalm 25 voorafgaand en volgend op de tekst als de toelichting, de illustratie, het bewijs van Gods zorg te mogen zien. Nou, dan hoort daar ook bij vers 15. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mij uit het net. En dan hoort daar ook bij, wees mij genadig en wend u tot mij, want eenzaam ben ik en ellendig. Dat is, gemeente, het evangelie voor arme, geestelijk arme mensen in de kerk. Dat je zo dat mag horen. En dat dat zo naar je toe komt. En dat God dan zegt, zo wil ik voor je zijn. U bent hier vanuit verschillende achtergronden. Misschien komt er bij u de vraag boven. Laat ik dat dan vanmorgen toch in de preek ook even aan de orde mogen stellen. Is dat wel voor mij? En kan ik daar ook op pleiten? En moet ik niet eerst hieraan voldoen en moet ik niet eerst dat kennen en dat meegemaakt hebben? Gemeente, wie u ook bent als kerkganger, ik ken die vraag ook. Maar ik heb geleerd in mijn leven dat de belofte van het verbond van Gods kant waarachtig en betrouwbaar zijn. Onvoorwaardelijk. En daarom mag ik het tegen u zeggen. Zo wil God voor u zijn. Wie u ook bent en wat er in uw leven gebeurd is, Hij wil u ook zijn verbond van binnenuit leren kennen. Hij wil zijn hart voor u openzetten en door de prediking, door het woord en door de geest u dat leren. En als er iemand zou zijn die niet gedoopt is, dat kan ook. U kunt gedoopt worden, dat weet u. Als u bij uw kerkenraad komt en zegt, broeders, ik wil ook het teken van het verbond gaarne als Gods genade ontvangen, dan zal geen kerkenraad nee zeggen. U moet misschien wel een weg van catechisatie volgen, maar dan zal geen kerkenraad nee zeggen. Wat zou het een wonder zijn? Als zegen op een vakantiekerkdienst dat de keus en de behoefte van uw hart zou worden. Ik spoor u weer aan. Als dienaar van Jezus Christus. En ik ben dankbaar dat ik zelfstaande aan het eind van mijn leven dat aan u door mag geven. Nou gemeente, dat was het voor vanmorgen. De vertrouwelijke omgang in de weg van de vrezen des Heren. En zo doet de Heren het verbond voor je open. Zo doet Hij het hart van de verbondsgod. Voor je open, zijn eigen hart. Kent u dat? Zoekt u dat? En zegt u ook vanmorgen in antwoord op de preek, Heren, dat heb ik nodig. En ik kan niet zonder. Dan wat een wonder dat het evangelie gebracht mag worden van Gods genade. Zonder voorbehoud. En dat ik dat in ieder op last van Jezus Christus, mijn zender, mag voorgaan. Nou, wij zijn niet gewoon gemeente om een persoonlijk woord vanuit de gemeente te krijgen, maar ik vraag wel uw antwoord. Uw antwoord op deze preek vanmorgen, of op Psalm 25. Het is ook voor de luisteraars dinsdagavond. Dan zou ik zeggen, geeft u dat antwoord thuis maar. Zoals wij het nu gaan geven. Gods verborgen omgang, vind de zielen waar zijn wees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond gedoord. Als u dat zingt, mag dat dan uw antwoord zijn aan de Heere God. En dan ook dat gebed, de ogen houdt een stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren. Uit der boze netten, welke netten dat ook zijn. Maar hij is